In de Bijbel staan verschillende gesprekken opgetekend tussen de Heere God en een bepaald mens. In het Oude Testament kun je denken aan gesprekken tussen de Heer en Adam, Abraham, Mozes en nog wel meer. En in het Nieuwe Testament, ja, het gesprek wat de Heer Jezus voerde met Nicodemus, de Farizeeër, dat speelde zich af in de nacht. En het hoogtepunt is eigenlijk wel het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Nou, daar kom ik straks nog wat op terug. Maar ik wil het nu met u eens hebben over het gesprek wat de Heer voerde met Gideon. Gideon was wat wij noemen een richter, een leider. Ik zal even de situatie schetsen. Je moet je dat voorstellen zo ongeveer in het jaar 1100 voor Christus. Het volk Israël was vanuit Egypte door de woestijn naar het land Kanaan getrokken en hadden dat gewapenderhand veroverd, waarbij je wel moet in gedachten houden dat de oorspronkelijke bevolking bepaald niet was uitgeroeid of verdreven, maar ook woonde tussen de Israëlieten. En dat was ook een bron van verleiding, want het Joodse volk had de Heer eigenlijk pas goed leren kennen in de woestijn. Hadden ze geleerd om van hem afhankelijk te zijn, hadden ze de wet gekregen, was de offerdienst ingesteld. Dus ze hadden hem leren kennen, maar toen kwamen ze in het land Kanaan, konden ze zich settelen, konden een leven gaan leiden van landbouwers en veetelers. En toen, ja, trad het bederf in, om het zo maar te zeggen. De welvaart nam toe en de Israëlieten wilden graag gelijk zijn aan de mensen om hen heen, inclusief de afgodendienst die erbij hoorde. En toen ontstond er in zeg maar de eeuw die toen volgde, dus daar hebben we het over ongeveer 1100 voor Christus, een periode waar er af en toe leiders opstonden, die werden richters genoemd, ja, richters of rechters, en die eigenlijk een stukje overheidstaak op zich namen. En een deel daarvan was ook rechtspraak, hè? Conflicten beslechten tussen burgers onderling. En een van die richters was dus Gideon. Nou, we gaan eerst eens even een stukje lezen, de situatieschets. Diana, die helpt mij er wel bij. Ik lees dus Richteren 6. Maar de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leverde hij hen uit aan het volk van Midian, dat hen 7 jaar achtereen kwam plunderen. Uit angst voor de Midianieten richtten de Israëlieten in bergspleten, grotten en op andere moeilijk bereikbare plekken schuilplaatsen in. Elk jaar, wanneer het gewas op het veld stond, kwamen de Midianieten, de Amalekieten en nog andere woestijnvolken uit het oosten aanzetten. Ze sloegen er hun tenten op, vielen ze dus Israël binnen. Ze sloegen er hun tenten op en vernietigden de oogst tot helemaal in Gaza, dat is in het zuiden van Israël. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven, nog geen schaap, geen rund en geen ezel. Als een zwerm sprinkhanen kwamen ze aanzetten met hun vee en hun tenten, een onafzienbare massa mensen en kamelen die het land binnenviel en alles verwoestte. Door toedoen van Midian verviel Israël tot bittere armoede en het volk riep de Heer om hulp. Toen de Israëlieten de Heer tegen de Midianieten te hulp riepen, stuurde hij een profeet die hun zei: dit zegt de Heer, de God van Israël, ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid, ik heb jullie verlost uit de slavernij, ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren en van de volken die jullie hier bedreigden. die heb ik voor jullie weggejaagd en ik heb jullie hun land gegeven. En ik heb jullie ook gezegd, ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren, want ik, de Heer, ben jullie God. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei. Nou, eigenlijk heb ik dit allemaal al zo'n beetje verteld. Wat ik nog niet had verteld is dat behalve dan het volk wat in Kanaan woonde, Israël werd omringd door vijandelijke volken. En een daarvan waren de Midianieten. En moet je ook voorstellen, in die tijd was oorlog eigenlijk gewoon het normale patroon, zou je bijna kunnen zeggen. Dus er was eigenlijk altijd schaarste. En hier zie je dus dat een paar van die woestijnvolken, die denken, er woont een nieuw volk in Kanaan. Ze hebben hun zaakjes redelijk voor elkaar. Wij gaan daar gewoon elke zomer op rooftocht om in ons levensonderhoud te voorzien. En dat was dus inmiddels 7 jaar lang doorgegaan. Dus er heerste behoorlijke hongersnood in Israël. En je kunt wel zeggen, het was dus een tijd van malaise, zal ik maar zeggen. Hongersnood, ellende, armoede. Nou, in die situatie gaat de Heere God, onze Vader, in contact treden met een bepaald mens. Een persoon. En nou gaan we eens kijken, hoe verloopt dat gesprek nou? Wat heeft de Heer te melden en hoe reageert die persoon erop? Een dialoog. Ik ga het eerst lezen en dan zal ik er nog iets van zeggen. We beginnen, vers 11. Toen kwam er een engel van de Heer. Hij nam plaats onder de terebint bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. Joas' zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. Om te zorgen dat de Midianieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei, de Heer zij met je, dappere krijgsman. Oké, de Heer doet een statement. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch. Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midianieten. Nou, laat ik eerst eens even vertellen iets over Gideon. Gideon, dat betekent houthakker. Nou, was het zo dat in die maatschappij waren er 2 klusjes die stonden helemaal onderaan de ladder. Aan de maatschappelijke ladder. En dat was water dragen en hout hakken. En ik weet niet wat de ouders van Gideon bewogen heeft, maar zij noemde hun zoon dus naar een beroep wat het laagst stond op de ladder. En wat ook een vrij geestdodend karweitje was. En kennelijk deed Gideon dus de nare klusjes in het huis houden. En ook nu weer, hij is dus belast met het dorsen van wat tarwe. Nou, dat is ongeveer dezelfde beweging, hè? Ik weet niet of u wel eens dat op zo'n folkloristische markt hebt gezien. Dan slaan ze zo met zo'n stok, met zo'n knuppel aan, slaan ze zo op dat graan. En dan raken de pultjes los en dan gooi je het daarna in de lucht en dan waait de wind die schilfertjes weg en dan blijven de korrels over. Dus dat zo, dat was Gideon wel vertrouwd, hout hakken en tarwe dorsen. En Gideon had ook niet zo'n hoog zelfbeeld. Sterker, hij voelde zich een heel klein mannetje. Dat zullen we straks nog wel zien. En als dus ook de Heer zegt, de Heer zij met je, een dappere krijgsman. Nou, dat dappere krijgsman, daar kan hij helemaal niks mee. Dus daar heeft hij het ook verder maar niet over. Dus hij gaat in op dat eerste stukje van de Heer zij met je. En wat Gideon dan zegt, vind je eigenlijk een reflectie al van die profetie. We hadden gelezen waar ze een profeet opgetreden en die had de vinger op de zere plek gelegd. En dat zal Gideon ook ongetwijfeld ter oren zijn gekomen en die had erover nagedacht. En als dan dus de Heer verschijnt en die zegt de Heer zij met je, nou dan gaat Gideon eens eventjes in de klaagmodus en dan zegt hij van nou meneer, want hij herkent hem niet nog als de Heer of als een engel van de Heer. Hij zegt van nou, de Heer zij met je, vergeet het maar. Dat ervaar ik toch wel een tikkeltje anders. En hij legt even zijn klachten bij die engel neer. Hij zegt, er klopt gewoon niks van, de Heer is niet met ons. Het is een en al ellende, het is hongersnood en malaise, dus hou alsjeblieft op met dat gezemel. Nou, hoe gaat het dan verder? Vers 14. De Heer is weer aan zet. Toen wendde de Heer zich tot Gideon en zei, toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Dat is dus vrij direct en rechtstreeks. Dus dat geklaag van Gideon legt de Heer naast zich neer en die zegt, toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Oké, één kort zinnetje en daar moet Gideon het maar mee doen. Nou, Gideon die klimt weer in de reactie en die zegt weer, begint met een beleefdheidsformule. Mag ik u vragen, antwoordt Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen en ikzelf ben de jongste van de familie. Dus hier blijkt uit, nou ja, dat lage zelfbeeld van Gideon. Hij zegt dus van, nou ja, Manasse is al niet in stam met het hoogste aanzien. Hij zit in de familie die helemaal onderaan de ladder bungelt van gewichtige families. En dan is Gideon ook nog eens de jongste. En ik zeg er dan ook nog maar eens bij, zijn ouders menen hem ook nog eens met de naam houthakker te moeten tooien. Dus ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Gideon voelde zich gewoon een nul. In een situatie van armoede, ellende en malaise en hongersnood. En Gideon komt er ook eerlijk vooruit. Die steekt dat niet onder stoelen of banken. Dus die zegt van nou heer, moet ik Israël bevrijden? Sorry, u bent even bij de verkeerde persoon. Dit zal wel een misverstand zijn. Dan gaan we verder, vers 16. De Heer antwoordde, dat kun je, omdat ik je bijsta. Je zult de Midianieten verslaan, alsof je met niet meer dan één man te doen had. We hadden net gelezen dat ze als sprinkhanen over het land waren gekomen, met hun tenten en kamelen. Ze hadden een hele huishouden meegenomen, honderdduizenden mannen, met geen andere bedoeling dan het land kaal te vreten. Dus al het eten wat er was mee te nemen en op te eten, zodat er niks overbleef en armoede troef zou zijn en hongersnood. Dus dat is wel even iets wat de Heer daar zegt. De Heer zegt tegen Gideon, jij zult de Midianieten verslaan alsof het gaat om één persoon. Nou, dat begreep Gideon niets van. Tenminste, tot nu toe leek het kwartje niet te vallen, om zo maar te zeggen. Maar toen de Heer dat zei, dat gaat je gebeuren. Ja, u mag niet vooruitlezen. Dus toen de Heer dat zei tegen hem, toen viel bij Gideon het kwartje. En toen zei Gideon, vers 17, Heer, als u het bent die tot mij spreekt, en als ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Dus bij Gideon ging het licht op. Hij begreep dat hij met de Heere God te doen had. Daar geloofde hij in, hoewel hij er dus niet veel van zag. En hij vraagt om een teken. Dus in zijn ongeloof zegt hij, toon me wat. Niet alleen maar woorden, laat me wat zien. En dan, ja, omdat hij beseft, van ik heb met de Heere God te doen, wordt hij ook verlegen. Dat is in het algemeen een reactie van mensen. Als ze, in de Bijbel, als ze de Heer ontmoeten, ze worden verlegen en bang. En hoe gaat dat met ons mensen dan? Dan willen we wat doen, hè? We beginnen te frunniken met onze handen en we willen wat doen om onze verlegenheid te verbergen. Dus zo ook Gideon, die zegt, gaat u vooral niet weg. Ik wil iets halen om u aan te bieden. Nou, dat is ook goed Oosters gebruik. Goed, antwoordde de Heer, ik blijf hier totdat je terugkomt. Nou, en dan gaan we verder en nu moet u zich voorstellen dat er ongeveer een uur of daaromtrent verloopt. Want wat gaat er gebeuren? Gideon ging snel naar huis, natuurlijk, hij liep heel hard, maakte een geitenbokje klaar en bakte ongedezen brood van een eva tarwebloem. Nou, dat moet je dus voorstellen, dat doe je dus niet in een kwartiertje. Zeker in die maatschappij, dat ging allemaal houtvuurtjes. Dus die was wel een tijdje bezig, maar die engel had de tijd, had geen haast. De Heer heeft nooit haast, die kan altijd wachten. En Gideon deed zijn best, hij haaste zich. En nou, wat hij dus meebracht, dus een eva tarwebloem, dat is, ze weten het niet precies, maar dat moet ergens tussen de 20 en de 40 kilo zijn. Dus die man, die ging aan het bakken voor een weeshuis. En dat nam hij dus allemaal mee. Want dan gaan we dus verder, hè. Hij legde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom en bracht het naar degene die onder de terebint zag te wachten en bood het hem aan. Nou, dat is mooi. De engel van God zei tegen hem, leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok en giet het kookvocht erover uit. Dus die hele stapel broden voor dat weeshuis, dat geitenbokje, kookvocht eroverheen, een beetje kledderige boel. En wat gebeurt er dan? Gideon deed wat hem gevraagd was. Toen raakte de engel van de Heer met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan en meteen laaide er een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. Oké, dat is een wonder. Tegelijk was ook de engel van de Heer verdwenen. Dus de Heer heeft een teken gedaan. Hij heeft zich geopenbaard aan Gideon. Hij heeft Gideon een opdracht gegeven en verdwijnt. Toen begreep Gideon, vers 22, dat hij de engel van de Heer, dat het de engel van de Heer was geweest. En hij riep uit, nee Heer, nee mijn God, ik heb oog in oog gestaan met een engel van de Heer. Hier vind je een weerklank van wat Gideon wist van de Heer. En dat was vooral uit de vijf boeken van Mozes. En daar staat dat niemand de Heer kan zien en kan blijven leven. Zelfs Mozes had de Heer alleen van achteren gezien. En dan, nou ja, nog straalde zijn gezicht. En een mens kan niet God zien en blijven leven. Dat wist Gideon. En die was zich bewust van, in zekere zin, de rampspoed die hem was overkomen. Nou weten wij, er staat hier een engel van de Heer. Dus waarschijnlijk was het niet de Heer zelf. Dus het gaat ook verder, vers 23. Maar de Heer stelde hem gerust. Je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven. Gideon bouwde op die plek een altaar voor de Heer en noemde het, de Heer geeft rust. Hé, dat is frappant. Als je het verhaal zo tot je laat komen, is dat een vrij dynamisch gebeuren, laten we maar zeggen. Zeker met dat vuur en dat offer en dan de Heer weg. Maar bij Gideon was er iets gebeurd. Ik noemde dat maar even het kwartje is gevallen, maar je zou eigenlijk kunnen zeggen, Gideon heeft zich bekeerd. Hij heeft de Heer ontmoet en geaccepteerd als God. En wat zie je dan? Dan komt er rust. Vrede. Als je je bekeert tot de Heere God, komt er rust en vrede in je leven. Wat ook maar de situatie is. Situatie van armoede, oorlog. En je leert de Heer kennen, je bekeert je tot de Heer. En er komt rust. En daarvan getuigt ook Gideon door dus een altaar te bouwen op die plek, hè, waar die wijnpers stond en waar hij dat offer had gebracht. Daar bouwt hij een altaar en hij noemt dat de Heere is rust, vrede, shalom, staat er in het Hebreeuws. En er wordt nog even aan toegevoegd, tot op de dag van vandaag staat dat altaar op het land van de afstammelingen van Abiezer in Ofra. Dus maar dat is dus de vader van Gideon. Nou, we gaan verder. Diezelfde nacht zegt de Heer tegen Gideon, dus dit keer is het inderdaad een droom. Neem de stier van je vader, dat neem ik aan, maar dat weten we niet precies. Neem de stier van je vader, dat prachtbeest dat nu al 7 jaar gespaard is. Sloop het altaar dat je vader voor Baal heeft opgericht en hak de Asherah-paal die ernaast staat om. Bouw voor de Heer je God, jouw God, een altaar op het hoogste punt van het ommuurde terrein, zoals het hoort. Maak met het hout van de omgehakte Asherah-paal een vuur om de stier te offeren. Gideon nam 10 van zijn knechten mee en deed wat de Heer hem had opgedragen. Uit vrees voor zijn familie en stadsgenoten durfde hij het niet overdag te doen en daarom deed hij het 's nachts. De volgende ochtend zagen de inwoners van de stad dat het altaar van Baal was afgebroken en dat de Asherah-paal ernaast was omgehakt. Ze zagen ook dat de stier was geofferd en wel op een nieuw altaar. Ze vroegen zich af wie dat gedaan kon hebben en na enig onderzoek kwamen ze erachter dat Gideon, de zoon van Joas, de schuldige was. Hier neemt het verhaal een nieuwe wending. Ik moet eerst eens even wat vertellen over die afgodendiensten. We weten dus dat in Kanaan waren die volken niet uitgeroeid, maar blijven wonen. Die woonden tussen de Israëlieten. En die hadden 2 goden die zij aanbaden. Dat was Baal, dat was een mannelijke god. En dat was Asherah, en dat was een godin. En Baal stond vooral voor het materiële, welvaart, de oogst, bezit. En Asherah was de godin. Die werd vereerd in de vorm van een paal. Een paal die was gebeeldhouwd als een vrouwenfiguur. Een vrouw die er goed uitzag en een zekere wellustige uitstraling had. En Asherah stond voor wellust, voor losbandigheid. En dat was ook de situatie bij de Amorieten, hè, zo heette met name dat volk wat in Kanaan woonde. Zij aanbaden Baal en Asherah. Dat betekent dus, ze waren erg materieel ingesteld en het was een situatie van losbandigheid en wellust. En Israël had er maar al te veel last van. Dat zo was. Daar ging een enorme zuigkracht van uit. Als je ziet hoe je buren leven. Om dan de Heere God te aanbidden. dat is lastig en dat lukte ze meestal niet. En wat we nu zien is dat Gideon, hij is tot bekering gekomen, hij heeft die rust en die vrede van de Heer ervaren en hij gaat naar bed, zullen we maar zeggen, en 's nachts laat de Heer hem zien wat er niet klopt in zijn leven. Hij zegt bij jou thuis, en dat is meer de verantwoordelijkheid ook van de vader van Gideon dan van Gideon zelf. In jouw huis of op het terrein van jouw vader, daar staat een Baal, een Baals altaar en daar staat een Asherah-paal. En Gideon, nu je mij hebt leren kennen, weg daarmee. Dat kan niet samen. In één huis waar ik nu iemand heb die mij dient, daar moeten de afgoden weg. En dat kun je heel concreet maken, Gideon. Jouw vader, die heeft nog één vette stier op stal staan. Nou, stel je maar even voor, jij hebt nog in een garagebox in de buurt, heb jij er nog een oude, keurig opgepoetste Alfa Romeo staan. Voor de liefhebbers. En zo'n Asherah-paal, nou, denk maar aan ja, de grote kwaal, de grote ellende in onze maatschappij, pornografie, losbandigheid, wellust, dat had ook zijn vaste plek in dat huishouden. Dat moet weg. En de enige manier is radicaal, weg ermee, omkappen die Asherah-paal, in elkaar hakken dat Baals altaar en wat ga je erop offeren? De beste stier, hè? In een situatie waarin hongersnood voor de deur stond. Want het land was al vol met de Midianieten. Als Gideon iets deed, dan deed hij het goed. Dat bleek al wel met die Eva van meel. Daar was hij niet kinderachtig, bakte hij voor een heel weeshuis. En hier de beste stier moest eraan geloven. Dus huppetee, die Asherah-paal omgehakt, Baal-altaar in elkaar geramd, daar een nieuw altaar verbouwen en daar de beste stier op offeren. Om te tonen dat je niet alleen bekeerd hebt, maar dat je ook vruchten in je leven laat zien die aan die bekering beantwoorden. Ik kan me herinneren, ik woonde in Amsterdam en ik was een jaar of vier christen. En dat de Heer mij aansprak van joh, loop jij nou eens je boekenkast door? En dat deed ik. Ja, en toen kwam ik toch een aantal boeken tegen waarvan ik denk, ja, ik kon ze er zo uitpakken. Ik hoef ze niet te aarzelen, ik kon ze er zo uitpakken. Al die boeken bij elkaar in een zak gedaan, knoop erin. En je hoeft in Amsterdam niet ver te lopen of je komt de gracht tegen en in de gracht gedonderd. Ja, dat kun je nu niet voorstellen, maar in de jaren 60 deed je dat gewoon. Ja, maar, ja nou, en het zonk ook meteen hoor, dus dat weet ik nog. Dus als je tot bekering komt, doe er wat mee. Kom in actie. Stel een daad. Laat aan de Heer zien dat je inderdaad tot bekering bent gekomen. En dat is mijn boodschap voor u voor deze ochtend. En ik zou graag een minuutje stil willen zijn. Dat u bidt tot de Heer of de Heer soms iets in uw leven wil laten zien. En ook als je denkt van nou zou de Heer voor mij iets in petto hebben. Ja, ik bedenk nou, beste mensen, ik zou ook nog even terugkomen op dat verhaal van die Samaritaanse vrouw. Dat doe ik toch nog even, want de grote parallel in die beide dialogen is dat het beide gaat om mensen met dus een heel laag zelfbeeld. Die Samaritaanse vrouw, nou ja, Samaria, in de confrontatie met een Joodse rabbi, wat Jezus was, hè, ook qua kleding. Samaria, het uitschot die vrouw, het uitschot van het dorp waar ze bij hoorde. En die wordt geconfronteerd met Jezus. En zoals Jezus in Gideon direct die dappere krijgsman ziet. Dat weten we uit het vervolg van het verhaal. Ik hoop dat u dat ook kent. Anders komt er misschien nog een keer een preek Gideon 2. Zo ziet Jezus ook in die vrouw onmiddellijk een evangelist. Die vrouw die komt tot geloof na een hele boeiende dialoog. En die vrouw gaat naar het dorp en binnen een paar uur is dat hele dorp tot geloof gekomen. Jezus ziet dat ook en die blijft daar 2 dagen, dus die neemt ook de moeite om die mensen te onderrichten. En God ziet ons allemaal aan en hij ziet onze potenties. Zelf zien we die niet en zelf hebben we misschien wel een, denken we wel heel min over onszelf. Maar de Heer ziet ons zoals wij zijn, zoals hij ons gemaakt heeft. Maar bij bekering hoort dus ook dat je een daad stelt. Dat je de zonde uit je leven wegdoet. En ik neem nou een minuutje de tijd dat u eens even stil tot de Heer wendt. En zich afvraagt van, Heer, is er iets in mijn leven? En dan komt de zanggroep op het podium en gaan we zingen. Als u na de dienst er mij nog iets van wil vertellen, vind ik dat ook heel fijn. Maar het is iets tussen de Heer en u. Ik zit in de bibliotheek, dus dan kunt u mij vinden. Oké, een minuut stilte. Ja, Heer, wilt u ons helpen, Heer, om ook te doen wat we ons voornemen en wat we u beloven. Heer, u bent een God van rust. U leidt, Heer, en u pusht ons niet, maar u leidt ons. En geeft het ons ook, net zoals Gideon, die had ook de ruimte om te bepalen, zou hij het overdag doen of 's nachts. Heer, u geeft ons ook ruimte om het zelf in te vullen. Heer, wilt u ons helpen? In Jezus' naam. Amen.
Dankjewel Chris voor deze indringende boodschap. Chris wil graag het lied Wat mij dierbaar was met ons zingen. En daarna wil ik onze oudste vragen om met ons de dienst af te sluiten. Ja, Volkert.
Chris, dankjewel voor deze boodschap. Ik wil nog zeggen dat er straks na de dienst ook weer mensen beschikbaar zijn die met u kunnen praten als u behoefte heeft aan gesprek of met u kunnen bidden als u gebed wil. Dat zijn vandaag Ineke, heb ik begrepen, en in de info staat Ellen, maar die is er niet. Dus ik weet niet wie de tweede persoon is vandaag. Annie doet mee. Goed. Annie en Ineke. Na de dienst is er ook koffie in de koffieruimte. En iedereen is daar van harte welkom. Met name ook gasten zouden het leuk vinden als jullie ook gewoon koffie komen drinken. Dan kunnen we ook een beetje kennis maken met jullie. Ik wil graag de dienst nu afsluiten met de zegen. En ik wil u vragen daarbij te gaan staan. Vader in de hemel, dank u wel voor deze dienst die we van u mochten ontvangen. Dank u Heer voor de liederen die we hebben mogen zingen, waarin we u groot mochten maken. Dank u Heer voor de verkondiging, het woord dat we weer mochten horen. En het is zo bijzonder Heer dat u precies weet wat er in ons zit. En dat zien we zelf niet, maar u weet het en u zegt het tegen ons en daar mogen we mee aan de gang. En dank u Heer voor dat voorbeeld van Gideon. En ik bid u Heer dat het voor ons allen weer een stimulans mag zijn. Heer, spreek tot ons en help ons Heer om datgene te doen wat u van ons vraagt. Want u weet gewoon wat we kunnen omdat u met ons bent. Daarom mogen we ook zo met die zekerheid weer deze week ingaan. Met de zekerheid dat God met ons is en ons zal helpen in de dingen die op onze weg komen. En gemeente, ik mag u zo zegenen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Ga uw weg met hem. Vandaag, de komende week, de komende tijd. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen. Amen. We hebben nog een uitzinger. Dus u mag misschien naar de koffie als u echt meteen zegt van ik kan niet meer zonder. Maar anders mag u ook nog meezingen. Thank you.